over de pianosuite Tijd van Leven, gecomponeerd en gespeeld door Willem Blonk. Maar eerst, stel God bestaat en je mag hem of haar één vraag stellen. Wat vraag je dan? Vandaag dus Arie Oostlander.
God, waarom stopt u niet het vaste geloof in de neergang van het geloof?
Arie Oostlander. Hij was ruim 40 jaar actief in de politiek. Zijn politieke belangstelling was al vroeg gewekt door zijn vader, die lid was van de antirevolutionaire partij. Toch ging Arie eerst psychologie studeren voordat hij koos voor een politieke carrière. Die begon in Muiden als gemeenteraadslid, maar langzaamaan klom hij op tot directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. En op die manier werd hij dé ideoloog van deze partij. Tussen 1989 en 2004 was hij lid van het Europarlement. En in die periode brak de oorlog in het voormalig Joegoslavië uit. En Oostlander werd rapporteur in Bosnië. En op die manier kwam hij veel in het oorlogsgebied. Die bezoeken hebben een stempel gedrukt op zijn werk en zijn leven. Lisbeth de Moor praat met hem.
In de woonkamer van Arie Oostlander. Nou, een van de mooiste uitzichten, denk ik, in Nederland. Hè?
Ja, over akker en weilanden. Hè? En wat onderbroken wordt door het spoorlijntje van het Boemeltje naar Winterswijk. En aan de andere kant naar Arnhem.
U woont hier in de Achterhoek, in Doetinchem om precies te zijn. Sinds 2 jaar hebt u meer tijd om hier te zijn. Geniet u ervan?
Ja, absoluut. Het idee dat je dus elke nacht ongeveer thuis bent, dat is al een enorme verandering. Ja. Als je dus 15 jaar lang een weekendhuwelijk hebt gehad. Hè? En ja, en de Achterhoek vind ik ook een streek die mij wel aanspreekt, hoor. Met die wisseling van bossages en weilanden en akkerlanden.
Want u kwam hier eigenlijk niet eens vandaan, hè, oorspronkelijk?
Nee, ik ben opgegroeid in Apeldoorn. En ik heb daarna natuurlijk na mijn 17e, toen ik ging studeren, heb ik voortdurend in het westen gewoond. Muiderberg, Zevenhuizen.
Wat trok u dan hier naartoe, naar deze streek?
Nou, ik wilde toen ik in het parlement ging wel een bepaalde provincie speciaal behartigen. En omdat ik in Apeldoorn was opgegroeid, had ik, weet je wat, Gelderland. Dat is het. Als het een beetje moet, dan kan ik dat dialect ook nog wat spreken. Ja. En ja, de bevolking spreekt mij aan. Geen Kapzones en zo. En ja, dat heb ik eigenlijk ook wel.
Ja. En u hebt jarenlang, hebt u juist in het hart van de politiek gezeten, zeg maar, in Brussel en in Den Haag. Altijd heel erg druk. Hoeveel uur werkt u per week?
Ja, dat zal toch wel gauw een 60, 70 uur zijn. Ja. Je moet het ook weer niet overdrijven, hoor. Want je praat natuurlijk ook met allerlei mensen. Ja. En je leest kranten. En is dat eigenlijk werken? Ik denk dat ik was eens een keer met vakantie met mijn gezin in Frankrijk. En er stond ergens op een campingmuur: hier mag niet over geloof en politiek worden gesproken. Toen zei ik, ja, dan kunnen we net zo goed doorrijden, want ik heb geen andere onderwerpen.
Ja. Wat mist u het meest van uw leven in Brussel of in Den Haag, het actieve politieke leven, zeg maar?
De hartelijke verhoudingen in een internationaal gezelschap. Waar enorm veel lichaamstaal wordt gebruikt en je slaat elkaar op de schouders en omhelst elkaar en zo. En er gebeuren zulke ontzaggelijk emotionele dingen. Dat een enkele keer komt het voor dat je echt samen wordt gehuild om dingen die je meemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Bosnische oorlogstijd, waar je met je neus bovenop zat omdat je heel vaak naar het gebied ging.
Je was rapporteur, hè?
Ik was rapporteur voor Bosnië en voor Joegoslavië. Dus ik kwam daar regelmatig. En dat was allemaal heel erg emotionerend. En ook de woede om de nonchalance van de internationale politieke wereld in Europa. Het kon de mensen niet schelen wat er plaatsvond. En ze lieten het gewoon maar op zijn belopen. En de maatregelen die men nam, waren allemaal schijnmaatregelen. En dat maakte ons zo ontzettend kwaad. De paar mensen die daar heel intensief in zaten. Waarvan er één dus op een gegeven moment ook uitgestapt is, zou ik nou maar zeggen. Omdat hij dus kennelijk het leven niet meer zag zitten.
Uit het leven gestapt, echt?
Ja.
Een eind aan zijn leven gemaakt, ja. Collega van u.
Ja, die dus echt, zoals toen gezegd werd, kapot ging vanwege de hoop die die mensen die hij daar dan tegenkwam, die wij daar tegenkwamen, de hoop die die mensen op hem vestigden en waaraan hij niet kon voldoen, waar wij niet aan konden beantwoorden. Omdat de zaak overroeld werd door ministers die vooral onverschillig waren.
Ik heb een heleboel over u gelezen en wat mij wel opviel is dat u al heel vroeg hebt gewaarschuwd van jongens, dit gaat helemaal uit de hand lopen.
Ja.
Ook hier in Den Haag, in de politiek, en dat men u eigenlijk helemaal niet serieus nam.
Nee.
Dat het niet geloofd werd.
Nee, en je als een malle oorlogshetser werd waargenomen.
En later hebt u eigenlijk op een afschuwelijke manier gelijk gekregen. Heeft u dat niet ontzettend pijn gedaan?
Ja, dat was allemaal heel dramatisch. En je had dus een paar collega's die dat samen ervoeren we dat. En dan word je ook wel heel erg close met elkaar. Het was toen zo, ik had die Karadzic bijvoorbeeld, voordat hij met zijn misdaden begon, uitvoerig persoonlijk gesproken. En ja, ontdekt hoe die vent in elkaar zat. En dat die man gewoon een mythe in zijn hoofd heeft over het Servische volk en bloed en bodem en dat soort theorieën. Die echt niet met geldige goede woorden uit te wissen valt. Dus de mensen hadden een volkomen verkeerde kijk op die Karadzic. Maakten hem alleen maar groter dan hij was.
Want Europese politici gingen gewoon met hem om, hè, met die Karadzic.
Ja, en dat moet je ook wel doen. Maar ze konden het eigenlijk wel redelijk met hem vinden, had ik de indruk. Wat bijvoorbeeld de Anglicaanse kerk op een gegeven moment in een analyse ook schreef. De houding van de Westerse ministers van Buitenlandse Zaken is zo snel mogelijk stabiliteit op de Balkan. Dat betekent de sterkste partij steunen. Want die maakt dan een eind aan de oorlog. En de sterkste partij zijn de Serven. Dus we steunen de Serven. En er is totaal geen moraliteit achter die houding. En ja. Men wilde dus gewoon iedereen best opofferen aan de schurken.
En daar was u toen heel kwaad over. U hebt Karadzic ontmoet. Dat was, moeten we even weer voor de feiten, dat was de baas van de
Servische Bosniërs.
Ja. En u hebt toen ook gezegd, in een van de kranten ben ik dat tegengekomen, die man is gewoon een nazi. Ja. Wat merkt u aan hem? Wat was dat voor figuur als je die dan zo van dichtbij meemaakte?
Hij zei gewoon van, nou ja, dat terrein waar ooit Servisch bloed heeft gevloeid, dat is puur bloed- en bodemtheorie, hè? Waar Servisch bloed heeft gevloeid, dat moet weer Servisch zijn. En mijn voorouders kijken bij wijze van spreken over mijn schouders toe of ik mijn historische kans grijp. En als dat met geweld gepaard gaat, des te dramatischer, des te mooier eigenlijk.
Mooier ook.
Ja. Ja. En daar genoot hij van. En ik kon me dat voorstellen. Ik zou bij wijze van spreken ghostwriter voor hem kunnen zijn. Ik snapte hem goed hoe hij in elkaar zat.
Waarom begreep u hem dan?
Ja, ik vind het altijd belangrijk om je tegenstander, om in de huid van je tegenstander te kunnen kruipen. En te snappen waarom hij tot bepaalde reacties komt. En dat heb ik toen ook automatisch gedaan, omdat dat is een soort tweede natuur van je, om te weten van, ja, hoe moet ik dus opereren. Ik moet het opereren op basis van mijn kennis over zijn reacties.
En zo'n ontmoeting als u met hem had, hè, was dat dan gewoon aan een dinertafel of gewoon met een kopje koffie? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Dat was in een soort club voor parlementariërs. Daar had hij een ruimte. En daar hebben we samen koffie gedronken. En dat was dus de sfeer. En het was een aardige vent. En we waren nog een beetje collega's, want hij was psychiater en ik was opgeleid als klinisch psycholoog.
Vond het een aardige vent?
Ja, zeker.
Ja, gek, hè?
Kon je een leuk biertje mee drinken. En hij sprak uitstekend Engels, want hij was in New York opgeleid.
Maar toch had u toen al door, we spreken nu volgens mij van 2,93 of zo, hè?
Ja,
dat helemaal niet deugde.
En dat hij ook niet te stoppen zou zijn. Ik begreep goed waarom hij dus diplomatieke gesprekken, dat hij daar minachting voor had. En eventueel poging tot omkopen, dat hij daar minachting voor had.
En toen had nog bijna niemand van Karadzic gehoord. Schrok u toen? Dacht u van, wat nu?
Nou, ik dacht toen brak al snel de oorlog toch wel uit. Hoewel ik dat soms ook moeite had om te geloven dat het zou beginnen, eerlijk gezegd. Ja, nou, je begreep inderdaad dat een gevaarlijke man was.
En vervolgens ging u naar Den Haag. U rapporteert. En onder andere uw eigen CDA-collega's, die namen het eigenlijk niet serieus. Die gingen er niet echt op in, op uw waarschuwing, zou ik maar zeggen. Was dat voor u niet ontzettend bitter?
Ja, dat was inderdaad bitter. Met name omdat Van den Broek voorheen wel diplomatiek best goed bezig was geweest. En de kerels van die verschillende republieken hebben de koppen tegen elkaar had geslagen. Dus die begreep best hoe hard je moest optreden. Tegen dat soort mensen moet je keihard optreden. Dat heb ik later ook blijven doen. Gewoon ze gewoon in hun gezicht op de hak nemen. En laten merken dat je ze klunzen en schurken vindt.
Ja, maar dat gebeurde niet.
Maar in het terrein van die militaire aspecten gebeurde dat niet.
Hebt u toen niet ook af en toe gedacht, het vertrouwen in de politiek is voor mij nu weg? Zeker politiek in Den Haag?
Nee. Wat heeft dat voor zin?
Ja, ik weet niet of het zin heeft, maar het zou kunnen dat u beschreef net een collega die helemaal onderdoor ging aan de hele situatie.
Ja, ik ging er niet onderdoor. Maar het was bijzonder emotionerend. Dat moet ik wel zeggen. En het had natuurlijk wel invloed op je stemming. En je kwaadheid. Kijk, in dat Joegoslavië was het een keiharde wereld. En dus je sprak daar ook naar. En dan kom je in het rustige, vriendelijke Nederland. Alleen al als je met het militaire vliegtuig bij Ascona aankomt in Italië, dan is deze wereld weer normaal. Idioot is dat. En op korte afstand waren er vreselijke dingen. En daar kwam je dan uit. Ik denk dat je dat je dan ook in je gedrag misschien ook minder makkelijk te begrijpen was voor mensen die in het rustige leven verkeerden.
Ja. Maar
ik heb nooit het vertrouwen in de politiek verloren. Nee, omdat je weet dat dat altijd een gevecht om overtuiging is. En ja, lukt het je niet, dan heb je het ten dele ook aan jezelf te wijten. Had je het nog harder moeten doen.
U voelt het dan meer als een persoonlijke blamage? Of teleurstelling?
Ja, teleurstelling, ja. Maar je hield nooit op, natuurlijk. En dat vind ik ook, politiek houdt nooit op. Hè? Ik heb daar wel geleerd dat er nooit een einde is aan kritiek op de politiek. Er is nooit een einde aan.
Stel God bestaat. Het is een gedachtenspel, hè? U hebt de kans om een vraag te stellen. Wat vraagt u dan aan God?
Dan zou ik vragen, God, waarom stopt u niet het vaste geloof in de neergang van het geloof?
Die moeten we even uitleggen. God, waarom stopt u niet het vaste geloof in de neergang van het geloof? Ja. Dat gaat over het christelijk geloof hier in Nederland?
Met name. Je stuit in christelijke kring heel vaak op een ongetwijfeld geloof in de idee dat wij de laatste der Mohikanen zijn. En dat we eventueel op een stijlvolle wijze het laatste lichtje komen doven.
Hebt u het idee dat de mensen die hier lid zijn van de kerk, van de christelijke kerk, katholieke kerk, de rampspoed over zichzelf afroepen? Ze maken er zelf een puinhoop van?
Er zijn er te veel die denken, het is met ons een aflopende zaak. En ook al zijn er nog heel veel mensen in de kerk, zullen we het gebouw toch allemaal niet gaan verkopen. Want over 20 jaar zijn er misschien veel minder.
Ervaart u dat zelf zo? Want u woont hier in Doetinchem. U bent lid van de kerk. Hoe gaat het hier vlakbij, in uw eigen gemeente?
Nou, in deze nieuwe stadswijk van 15.000 inwoners hebben we alles op alles gezet. Samen met protestanten en katholieken, om hier een kerkgebouw neer te zetten. Want we wilden deze stadswijk niet zonder kerk laten. En wat dat niet voor een tegenstand heeft gehad, ook uit eigen kring, van mensen die zeiden van, ja, waarom zouden we dat doen? Want over 20 jaar, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
En van wie kwam dat niet? Alleen vanuit de mensen die het voor het zeggen hadden, maar ook vanuit potentiële kerkgangers, want het lukt toch niet?
Nou, ik moet zeggen, het is gelukt. Hè? We hebben hier een doorslaand succes gehad. Er is een enorm bedrag bij elkaar gehaald. Het gebouw staat daar bij het winkelcentrum. En het wordt heel goed bezocht. Zowel door de katholieken als door de protestanten. En ook in de ecumenische diensten enzovoort. Dus het kan wel als je maar het lef hebt om er tegenaan te gaan. En ik verbaas me erover dat bijvoorbeeld aan theologische faculteiten, de manier waarop je er samen tegenaan kan gaan om het weer tot een bloeiende zaak te maken, kennelijk nauwelijks wordt bestudeerd.
Ik zou zeggen, waarom zou u daar zo ongelukkig over zijn? Het is gelukt. Wat kan het u dan schelen dat dat op hoger niveau niet wordt opgepikt? Nou, omdat mensen het toch zelf voor elkaar krijgen.
Ja, omdat dat natuurlijk wel een behoorlijk effect heeft. Ik bedoel, als men vanuit synodaal of bisschoppelijk niveau een treurige toekomstperspectief heeft, dan heeft dat altijd een negatief effect naar de basis toe. En ik vind dus dat je wat dat betreft een veel meer geëngageerde, geïnspireerde leiding zou mogen verwachten in de kerk, ook op grote schaal. En je kunt alleen maar ongelooflijk blij zijn dat je het in je eigen wijkgemeente goed hebt getroffen met elkaar.
Ja, dat is toch een eerste begin, zou ik denken. En hoe zou het komen dat veel christenen somber zijn over hun eigen functioneren, zal ik maar zeggen?
Nou, dat is vind ik het ergelijk. Ze laten zich zo ontzettend imponeren door wat er om hen heen wordt gezegd. En ze hebben weinig vertrouwen, zelfvertrouwen als gelovigen. En denken van zichzelf dat ze maar het beste in een hoekje kunnen zitten.
Wat zou je eraan kunnen doen, wat u betreft, heel kort?
Desnoods een restauratie van het triomfalisme.
Wat is dat?
Gewoon weer eens keihard openlijk tegen iedereen zeggen dat dit de juiste weg is.
En is dat ook in deze tijd van belang? Zo kan ik me zo voorstellen, nu er juist zo gediscussieerd wordt tussen moslims en christenen, nu dat debat in Nederland ook zo fel aan de gang is.
Nou, ik zie wel wat in die moslims. Die nemen de zaak heel serieus. Dus ik denk dat die op ons goede invloed kunnen uitoefenen. En kunnen laten zien hoe belangrijk het is om niet puur individualistisch door het leven te gaan, maar elkaar op te zoeken en samen te geloven.
Dat hebt u altijd al gezegd, hè? Niet zo voor dat individualisme, samen.
Ja, je kunt niet individualistisch door het leven gaan. Je kunt niks vieren individualistisch. Je kunt je verjaardag niet eens vieren op je eentje. En ook niet op een andere dag dan wat je verjaardag eigenlijk is.
Maar als je nou alleen bent, wat dan?
Ik denk dat iedereen, ook die alleen is, weet, ik moet proberen andere mensen op te zoeken.
Ja, okay.
En dat moet je dan ook doen en dan moet je met elkaar open voor staan. En als je allemaal nou vindt van, ja jongens, alles wat gevierd moet worden, dan doen we dat met z'n allen. Dan keert er ook enige band weer terug in de maatschappij. Ik vind dat wij anders ontzettend verkorrelen en als loszand uit elkaar vallen en geen verantwoordelijkheid meer voor elkaar voelen.
Ja, dat moet dan wel op een moderne, nieuwe manier gebeuren dan.
Ja, ik denk ook dat de individualisering op zijn retour is. Omdat men op een gegeven moment ervaart, ook weer zo'n ervaringsfeit, dat een doodlopende weg is.
Hebt u altijd geroepen, hè? U was er altijd tegen. Maar als het nou een ontwikkeling is, steeds meer mensen alleen gaan wonen, alleen zijn.
Nou, ja, ik denk ook dat die mensen niet erop uit zijn om alleen te blijven zitten. Maar die zoeken toch ook hun contacten. En hun netwerken, dat is om het modern te zeggen. En ik denk dat dat heel wezenlijk is en ook noodzakelijk voor het maatschappelijk reilen en zeilen. We hebben elkaar nodig, we kunnen niet zeggen van, we verwachten alles van regelingen. Nee, wij moeten wat verwachten van elkaar.
Anders daar kunt u ook de mensen binnen de kerk op aanspreken, zeg maar. Doet u dat ook?
Ik vind dat binnen de kerk juist gelukkig heel veel van dat besef bestaat. Kijk maar naar de voedselbanken, de bijstand aan daklozen en drugsverslaafden. Hoeveel kerkelijke mensen daar actief in zijn. Enorm veel.
Dus dat doen ze wel goed. Maar ze moeten wel met meer elan naar buiten komen.
Met meer elan en laten weten van kijk, en vanuit die drijfveren kom je ergens.
En een goed PR-bureau voor de kerk?
Zou geen kwaad kunnen. Hoewel ik al heel gevaarlijk vind om het daarvan te verwachten. Je moet het uiteindelijk hebben van inspirerende persoonlijkheden. Mensen die zelf gegrepen zijn en gewoon volkomen natuurlijk brengen wat ze te brengen hebben.
Waar haal je die dan vandaan?
Dat zijn mensen die haal je niet ergens vandaan. Die komen zomaar op. En die worden ook niet geremd door een tekort aan PR-bekwaamheid.
Kent u er een paar?
Ik vind het heel moeilijk. Ik vind wel dat je soms kunt zien dat mensen inspiratie hebben als je, zal maar zeggen, Jan Marijnissen en Jan-Peter Balkenende in de Kamer met elkaar ziet debatteren, dan zijn dat twee mensen die van aan elkaar de inspiratie ervaren. En dat zie je dan ook aan zo'n debat. Dan denk ik, ja, hoewel het misschien niet de grootste charismatische persoonlijkheden zijn, ze behandelen elkaar vanuit een geïnspireerdheid en herkennen die in elkaar. En kunnen dus eigenlijk goed met elkaar opschieten.
Maar binnen de kerk hoor ik u nog niet echt iemand noemen, hè?
Niet uitdrukkelijk, maar ik ben wel blij met een wijkpredikant met een heel uitdrukkelijk bindende effect. Dat vind ik al heel erg belangrijk, dat er zoiets bestaat.
En dan toch zo'n sombere grote vraag.
Ja, ik wil zelf absoluut optimistisch zijn, ben dat ook. Maar je loopt steeds weer tegen dat negativistische neergangsgeloof aan. En dat ergert mij zeer. Een van de redenen waarom ik het moeilijk vind om aan God een vraag te stellen, is omdat ik een keer ontdekt heb dat je helemaal niet weet wat zijn antwoord zou kunnen zijn en of je eigenlijk wel het juiste vraagt. Ik heb het een keer gehad, toen had de wettige regering van Bosnië me gevraagd om een gevangenis te bezoeken bij Mostar, waar 80 moslim-intellectuelen gegijzeld werden. Nou, een heel verhaal. Ik had van Peter Kooijmans 10 lessen per se is meegekregen. Dat zijn dus documenten waarmee ik 10 mensen terug zou kunnen halen naar Nederland. En ik dacht dus, ik bad dus ook, zal ik nog maar zeggen, van of mijn reis succes zou hebben. Dat ik inderdaad op zijn minst 10 mensen daar vrij zou kunnen praten. Hè? Wat me toen opviel, dat van die 80 mensen in rotomstandigheden daar hadden gezeten, wilde niemand met mij mee. Want ze wilden niet 2000 kilometer van hun familie afzitten die 10 kilometer verder aan de andere kant van het front zat. Heel merkwaardig. Ik heb ze allemaal hand gegeven, allemaal gevraagd. Dus ik dacht, missie mislukt. Hè? Gebed niet verhoord. totdat ik begreep dat er een paar dagen voor mijn komst een andere kampcommandant was gekomen die veel menselijker was dan de vorige. En 3 maanden later hoorde ik dat ze na een paar maanden allemaal vrijgelaten waren gedurende een bestand met de regering en de Kroatische rebellen. Dus dan weet je, waar bid ik eigenlijk voor? Soms kan het zelfs zo zijn dat je, zonder dat je dat bewust bent, er ook iets zit van, nou, ik zou ook wel succes willen hebben. En dat kreeg ik dus niet, want er ontstond een oplossing buiten mij om. Dus het is heel moeilijk om te vragen naar een bepaald soort uitkomst. Want misschien was daar een stukje eigen succes aan verbonden.
Voor uzelf?
En dat God grinnikend heeft gezegd, gij zult de blitz niet maken.
Ah.
Hè? Maar wel een oplossing geeft die veel royaler is dan je ooit had gedacht. En dat is het interessante, dat je dus niet goed weet, of liever gezegd heel voorzichtig moet zijn met in details te treden als je iets aan God vraagt.
Maakt u eigenlijk een voorstelling van God?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat hij aanspreekbaar is. En dat hij dus een persoonlijk karakter draagt.
Maar niet op elk moment en niet op de manier waarop u het altijd zou willen, vertelt u net.
Ik denk wel dat je hem altijd kunt aanspreken, maar hij zegt soms heel andere dingen terug dan je had, dan waar je om vroeg.
Okay. Maar zegt hij wel wat terug? U maakt wel contact op die manier?
Ik vind dat, toen heb ik dat heel sterk beleefd, als hier spreekt God, hier zegt hij iets terug, ten bate van die mensen, en ook om mij even op mijn nummer te zetten.
En als het over die kerken gaat, zou hij ooit antwoorden? Of zegt hij van, vecht u het zelf maar uit, mensen daar beneden?
Ja, maar hij heeft natuurlijk heel veel met geloof te maken. Hè? Omdat het geloof nooit helemaal alleen een kwestie van de mensen zelf is. Vanuit die gedachte dat hij uiteindelijk de eerste keuze heeft gemaakt.
die collega, dat hij gewoon is afgeknapt, dus sterker nog een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Wat is het verschil tussen die collega en u?
Nou, ik denk dat hij meende dat het echt helemaal 100% van hem afhing. En dat ik uiteindelijk zei, uiteindelijk moet toch de echte verlossing van buiten komen. En zal ik dat niet kunnen? Het is te gevaarlijk om te denken dat het van jou afhangt, want dan verval je in wanhoop.
Wat bedoelt u in dit geval met die verlossing?
Ja, de verlossing moet van buiten komen, is voor mij een kreet geworden. Dat is van God. Als je zulke dingen meemaakt, dan zie je dat.
Wat hebt u dan voor steun gehad aan God? Hè? Hoe kon u die steun vinden?
Met name door dit te ontdekken, dat het gewoon een noodzaak is. Ik bedoel, als die er niet was, dan zou je hem bij wijze van spreken moeten uitvinden. Maar dat is een verkeerde manier van praten.
Er moet toch een moment geweest zijn dat u dacht, ik voel die steun of zo. Of ik kan nu bidden of ik kan nu vertrouwen.
Ja, kijk, je kunt dan wel bidden. Dat is evident dat je dat dan ook doet. Tenminste, voor mij wel. Maar bij mij loopt het allemaal niet zo erg sterk via de gevoelskant. Ik heb dan heel veel aan een rationalisering van hoe komt het nou dat iemand zo heeft gedacht en dat het zo levensbedreigend is als je zo denkt. Ja. En dus ik vind dus, het was een jongere collega die uit eigener beweging tot het katholicisme was overgegaan. Vanuit een milieu dat helemaal ver van het geloof verkeerde. Aanvoerder van Italiaanse Groenen was dat. En die was ook aangestoken door een soort sfeer wat je ook rond bepaalde Franciscaanse stromingen hebt in het katholicisme. In het protestantisme noem je dat de dopersen. En die hebben een heel sterk het idee van wij moeten het godsrijk eigenlijk bouwen. En als wij het niet doen, dan komt het er niet. Als je in zulke misère toestanden terechtkomt als Bosnië, is dat een levensbedreigende theologie, zou ik nou maar zeggen.
Want alleen red je het niet.
Nee, en dus het inzicht dat je dan krijgt van dat moet uiteindelijk van buiten komen, want jij redt het niet alleen, dat is natuurlijk een heel belangrijk inzicht.
Oké, okay. Je kan het inzicht wel hebben, van het moet zo zijn, maar dan moet je gevoel toch ook ergens meegaan, want anders voelt het niet zo en dan is het waarschijnlijk toch ook niet zo.
Nee, dat heb ik niet.
Nee?
Nee.
Interessant.
Ik vind ook niet dat het nodig is.
Nee?
Want ik vind als psycholoog dat het gevoelsleven niet iets is waar je erg op moet vertrouwen.
Nee, oké. Maar als het gaat om Gods vertrouwen, dan moet je toch ook een beetje overlaten. Hè? Dat kan je niet helemaal zelf ook regisseren, ja. Laat ik het zo zeggen.
Ik heb wel eens het idee dat mensen, collega's die niet iets geloven, te veel denken dat je daar, zou ik maar zeggen, een godservaring hebt en zo. Dat heb ik denk ik net zo min als zij.
Hoe maakt u dan toch contact met God? Hoe doet u dat? Mag ik dat vragen?
Ik denk vooral heel erg verstandelijk.
Hoe gaat dat dan?
Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om bij de Bijbel te lezen, zoals mijn vader dat vroeger zei. Te leven, zoals mijn vader dat vroeger zei. En dat je daar diepere inzichten in je leven in krijgt. En wat de bedoeling is met jouw bestaan en zo. En dat je dat in gesprekken krijgt. En close reading, heel nauwkeurig lezen. Wat staat er nou feitelijk? Hey, dan staat er meestal iets heel anders dan dat je altijd gedacht had. En dat vind ik de momenten, die zijn voor mij, vanuit geloofsoogpunt, de centrale momenten.
Ja, ja. En hebt u toen op die hele slechte momenten, ik zal maar zeggen, toen die collega er een eind aan maakte, zeg maar, hebt u toen ook echt steun gehad aan stukken uit de Bijbel? Of een stuk uit de Bijbel?
Dat geloof ik niet in het bijzonder, nee. Maar voor mij is daardoor ook wel heel sterk, zou ik maar zeggen, de overtuiging dat het paasevangelie het hart van de zaak is.
Het
paasevangelie, de opstanding, die moet je uitermate serieus nemen. Ja. Want voor mij is dat een ervaringsfeit, dat als je dat niet serieus zou nemen, dan zou de steun van geloof of bijbellezing zou helemaal vervallen.
Een ervaringsfeit, zegt u er weer bij.
Ik vind het ook een beetje onnozel om het niet te geloven.
Goh, dat maken we toch niet vaak mee, hoor. Het is een ervaringsfeit, zegt u. Het is een verhaal. Dat kan je natuurlijk ook op meerdere manieren opvatten. Maar ja, je kan dat verhaal toch niet tot je nemen zonder er ook iets bij te voelen? Dat gaat toch haast niet? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, maar mijn verstandelijke benadering, dat geeft me... Ik denk dat je kunt God op allerlei manieren dienen, ook met je verstand. En bij mij gaat het dus hoofdzakelijk via het verstand. En ik denk dat het ook belangrijk is dat men weet van ja, dat is niet zomaar een dogma of een verhaal uit de Bijbel of iets dergelijks. Nee, dat is een evidentie. En daar draait het leven om. En daar is het leven door mogelijk, laat ik het zo zeggen. En ik denk soms van, ja, als je dat niet gelooft, heb je dan ooit wel eens iets ergens beleefd.
Bent u wel anders gaan denken over geloof of over God, nu u ook zelf van dichtbij dat op de Balkan hebt meegemaakt, die hele oorlog? Heeft dat u anders doen kijken naar dingen of naar God?
Nou, het is dus juist door die ervaringen daar, is het voor mij meer ervaringswerkelijkheid geworden. Want de meeste mensen denken aan geloof, aan iets abstracts en dat je dan iets moois en dit en dat erbij hebt. Maar voor mij is het eenvoudiger geworden. In de zin van, nou ja, dat is natuurlijk zo. En moet je eens kijken wat hij ons geleerd heeft in deze omstandigheden. En dat vind ik zelf een verrijking, waardoor je hoeft het niet ingewikkeld te doen over het geloof. Het is gewoon... Er zijn een aantal activiteiten waaraan je duidelijk kan zien dat God erbij is.
U hebt nu meer tijd, dus u kunt die Bijbel ook nauwgezetter bestuderen. Doet u dat ook?
Ja, wij lezen natuurlijk samen. Mijn vrouw en ik aan tafel elke dag wel, ja. En dan vinden we, omdat mijn vrouw nog beter op de hoogte is theologisch dan ik, vinden we dus ook allerlei dingen daar altijd weer in. Ik vind het een enorme creativiteitsbron. Interessant. Beren interessant. Blijft het. Het slijt niet af.
Arie Oostlander was dat, in gesprek met Lisbeth de Moor. Volgende week de grote vraag van zangeres Marie-Cécile Moerdijk. Muziek uit de Balkan was dat.